Goedemorgen. Ik wilde vanochtend gewoon eens een keertje met jullie iets uitproberen. Hij mag er wel op, Alex. Ik wil jullie meenemen in dat wat ik altijd hier op mijn eigen schermpje heb staan. Zodat jullie een beetje ook de structuur van dat wat ik wil zeggen kunnen meemaken. Ik hoop dat het je helpt. En als het je afleidt, kijk maar niet naar het scherm, let maar op mij, hoewel ik ook een grote afleiding kan zijn. Luister dan maar, doe je ogen dicht en dan komt het ook goed. Ik wil vanochtend met jullie nadenken over een heel bekend hoofdstuk, 1 Korinthe 13. En ik wil hem gewoon maar gelijk voorlezen. Al sprak ik de talen van alle mensen... Daar moet ik dan wel aan denken natuurlijk, dat ik wel doorklik. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen. Had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan, want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Maar wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen... zoals ik zelf gekend ben. Ons rest, geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Ik heb in mijn leven al veel preken over deze tekst gehoord. Ik had als klein jongetje het voorrecht dat ik regelmatig met mijn vader mee mocht. Naar allerlei verschillende kerken waar hij ging preken. En volgens mij was dit een van zijn lievelingshoofdstukken uit de Bijbel. Als ik de versie uit de MBG, de oude Bijbel, lees, dan hoor ik mijn vader daarin doordreunen. Dan hoor ik die woorden weer opnieuw en wat hij daarover vertelde komt stukje bij beetje weer een klein beetje terug. Maar ik heb niet alleen preken van mijn vader hierover gehoord, dit is een heel geliefd hoofdstuk. Trouwerijen komt hier nog wel eens voorbij, maar ook gewoon hier in de diensten. Vanochtend wil ik daar met jullie alsnog toch maar eens een keer naar gaan kijken, want misschien hebben jullie die preken niet gehoord, dat kan. Maar ook omdat er waarheden in verborgen zitten die belangrijk zijn om opnieuw weer met elkaar te delen. En... omdat er aspecten in die tekst zitten die ik nog niet eerder gehoord had, die ik graag met jullie wil delen. Wat belangrijk is om te weten is dat 1 Korinthe 13 staat tussen 1 Korinthe 12 en 14. En dat is niet toevallig. Die nummertjes hebben wij er later aan toegevoegd, maar Paulus heeft heel bewust dit stuk tussen die twee andere stukken ingezet. Hoofdstuk 12 gaat over... de gave van de geest en dat wij met elkaar het lichaam van Christus zijn. En daarmee zegt hij dat we elkaar nodig hebben, Maar ook dat we samen iets kunnen toevoegen aan het koninkrijk van God. Door het gebruik van onze gaven. Paulus schrijft deze brief aan een gemeente die daar erg van onder de indruk was. Van die gaven van de geest. Met name het spreken in tongentaal vonden ze heel bijzonder. En wat Paulus in dat hoofdstuk 12 doet, is hij zegt, ja, tongentaal is inderdaad een van de bijzondere gaven die God kan geven. Maar er zijn er nog een aantal. En al die gaven bij elkaar, die zorgen ervoor dat het lichaam van Christus opgebouwd kan worden. Dan komt dit hoofdstuk, dat hoofdstuk over de liefde, en daarna komt hoofdstuk 14, waarin hij eigenlijk tongentaal en de gaven van profetie tegenover elkaar zet. Tongentaal is een hele bijzondere gave. Oh, ik zou willen dat jullie allemaal in tongen konden spreken. Maar er is een gave die nog hoger is dan tongentaal, en dat is profetie. En hij heeft dit hoofdstuk ertussen gezet, omdat hij daarmee wil onderstrepen. Joh, je kan elke bijzondere gave hebben. Maar als jij probeert daarmee de loef af te steken naar anderen die gave niet hebben, dan stelt het gewoon niet zoveel voor. Als jij de liefde voor de mensen om je heen mist, dan heeft jouw gave geen waarde. Al sprak ik alle talen van mensen en van engelen, had ik de liefde niet. Het was zinloos. En opnieuw komen we dus weer uit bij dat woordje liefde. Al wekenlang spreken we met elkaar over liefde. 3 weken geleden heeft Wim gepreekt over die tekst uit Openbaring. Maar dit heb ik tegen jullie. Jullie hebben je eerste liefde verlaten. De week daarna sprak ik over die eerste brief van Johannes. Over de onderlinge liefde die we voor elkaar mogen hebben. En dat God ons eerst heeft lief gehad, en dat wij daarom daar nu op die liefde kunnen antwoorden. Maar ook als wij elkaar lief hebben, dan is Gods liefde ten volle werkelijkheid in ons geworden. Opnieuw dat woordje liefde. Vorige week sprak Wim over die eerste gemeente in Handelingen 2. Die gekenmerkt werd door een hele bijzondere verbondenheid. Koinonia. Wim spitste het toe op trouw zijn. Maar die hele gemeenschap werd ook gekenmerkt doordat ze elkaar lief hadden. En vanochtend opnieuw weer dat woordje liefde. En ik weet niet hoe dat met jou is, maar als ik dan aan dat woordje liefde denk, zit hij mee te helpen? Oké. Als ik aan dat woordje liefde denk, op de een of andere manier denk ik dan toch aan Netflix. Aan 2 mensen die helemaal in elkaar opgaan, die helemaal van elkaar kunnen genieten. Waarbij het gevoel leidend is. En wat het gevolg daarvan is dat het lijkt alsof die liefde vanzelf gaat. Nou, als wij het hebben over liefde, als we nadenken met elkaar over gemeenschap zijn, dan is er 1 woord wat bij mij daarbij niet omhoog komt, en dat is het woord vanzelf. Want als wij hier met elkaar een liefdevolle gemeenschap willen zijn, we willen betrokken zijn op elkaar, we willen luisteren naar elkaar, we willen met elkaar optrekken, dan gaat dat zeker niet vanzelf. En daar zit niet eens altijd per se dat hele goede gevoel bij. Dat Netflix gevoel. Dus dat is niet het woordje liefde waar we al wekenlang over nadenken. Nee, er is een ander woordje. En ik heb net gelezen in 1 Korinthe 13, als je naar de grondtekst gaat kijken, dan komt daar 9 keer het woord liefde in voor. In dat hele hoofdstuk komt 9 keer het woord liefde voor. En elke keer dat het woord liefde voorbij komt, het Grieks heeft verschillende woorden voor het woord liefde. En Paulus kiest er 9 keer voor om daar het woordje agape te gebruiken. En agape, dat is een soort liefde die niet vanzelf komt. Agape, dat is een soort liefde die niet lekker voelt. Want agape gaat over opoffering. Agape gaat over geven. De agape liefde is een zelfopofferende, gevende liefde. Agape wordt in het Oude Testament, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, bijna standaard gebruikt om Gods liefde voor zijn volk te omschrijven. Het volk Israël dat geliefd wordt door God met agape. Een gevende, zichzelf opofferende liefde. Een liefde waar God iedere keer opnieuw weer voor kiest. Zelfs als hij het even niet voelt. En Paulus zegt, al sprak je alle talen van mensen en van engelen, heb je deze liefde niet, dan stelt het niks voor. Al kon je profeteren als de beste, heb je de agape niet, dan stelt het niks voor. En deze liefde is gewoon een kwestie van kiezen. Dat is niet iets wat je overkomt, waarvan je zegt, oh, en ik had ineens zo het gevoel dat ik nu mezelf mocht geven aan deze gemeenschap. En misschien in de eerste periode dat je in een nieuwe gemeente zit, kan je zo'n gevoel nog wel hebben. Dan is alles nieuw, dan zijn alle mensen leuk. Dan zijn alle preken goed, toch? Dan zijn alle liedjes mooi. Dan is het gevoel erbij aanwezig. Dan heb je er zin in en dan gaat het bijna vanzelf. Maar er komt een moment dat er sprake is van opoffering. Dat er sprake is van geven. Dat er sprake is van geen zin hebben. Maar er wel voor kiezen. Kiezen om lief te hebben. Maar hoe doe je dat? Hoe kies je dan om lief te hebben? Nou, dat doe je dus niet door je gevoel te volgen, maar dat doe je zoals Paulus dat omschrijft in 1 Korinthe 13, vers 4 tot en met 7. En ik wil hem graag voor je voorlezen vanuit de basisbijbel. Gewoon omdat die woorden net even wat dichterbij komen. Wat is gevende, zelfopofferende liefde? De liefde is geduldig en vriendelijk. Dus op het moment dat je iemand ontmoet en je wil die agape geven, dan betekent het dat je die ander allereerst gewoon met een open gezicht tegemoet treedt. En dat je daar geduld mee hebt. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen. En denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerd heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. Deze liefde gaat ervan uit dat die ander deugt. Deze liefde gaat ervan uit dat die ander het waard is om jezelf aan op te offeren. Met het risico dat je de deksel op je neus krijgt. Met het risico dat je daarin gekwetst gaat worden. Met het risico dat je daarin teleurgesteld gaat worden. Sterker nog, met de garantie dat je de deksel op je neus krijgt. Met de garantie dat je teleurgesteld gaat worden. We zijn allemaal onvolmaakte mensen. Maar ondanks die garantie dat we gekwetst kunnen worden, zeggen we: ik kies ervoor om mij toch kwetsbaar te geven aan die ander. En ik kies ervoor om niet alles voor mezelf zo goed mogelijk te regelen. Maar ik kies ervoor om gericht te zijn op die ander. Dit is denk ik de tekst zoals je hem wel vaker gehoord hebt als je al langer in je leven naar de kerk gaat. Maar een Bijbeltekst is als een diamant. En op het moment dat je hem stilhoudt, dan schittert hij op een bepaalde manier. Maar als je hem iets draait, dan komt hij op een andere manier naar je toe. En volgens mij werkt dat met deze Bijbeltekst ook zo. Is dit een diamant die we kunnen draaien en op een andere manier kunnen laten schitteren? Want het gaat niet alleen om het geven van liefde. Deze tekst gaat volgens mij ook niet alleen om het geven van liefde. Maar volgens mij gaat deze tekst ook heel erg over het ontvangen van liefde. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen, had ik de liefde niet. Was ik niet in staat om te zien dat ik een geliefd en vergeven kind van God ben. Ben ik niet in staat om de liefde van de mensen om mij heen te ontvangen? Had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren. En doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Als ik niet in staat ben om te ontvangen dat ik een geliefd en vergeven kind van God ben. Als ik niet in staat zou zijn om van mijn broers en zussen de liefde te ontvangen. Om het bij me binnen te laten komen. Had ik de liefde niet. Ik zou niets zijn. Deze tekst gaat niet alleen maar over agape geven. Maar deze tekst gaat ook over agape ontvangen. Sterker nog, in de vorige preek die ik gegeven heb, hebben we ontdekt dat liefde niet begint bij geven, maar dat liefde begint bij ontvangen. Alex, kun je me even helpen? En Johannes 4 vanaf vers 10. Het wezenlijke, de kern van de liefde, is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons eerst heeft lief gehad. En zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Daar begint het bij. Dat we de liefde van God kunnen ontvangen. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. En dat elkaar lief hebben, dat gaat dus niet alleen maar om dat geven, maar dat gaat ook om het ontvangen van die liefde. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben, als we samen in staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen, dan blijft God in ons. En is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. En waarom vind ik het vanochtend belangrijk om die diamant een stukje te draaien en het ook te hebben over het ontvangen van die liefde? Omdat ik denk dat we met een behoorlijk goede arbeidsethos, met hard werken, met goed ons best doen, dat we dat eerste stukje nog wel voor elkaar krijgen misschien met elkaar. Dat als we streng zijn voor elkaar en elkaar een beetje op wijzen, dan zeggen nee, je moet wel geduldig zijn met die ander. Nee, nu ben je jaloers, denk ik. Volgens mij moet je dat niet doen. Op die manier zouden we met elkaar nog best een eind kunnen komen. En ik denk ook dat we ons daar regelmatig in oefenen en dat is niet verkeerd. Volgens mij vinden we het stiekem veel moeilijker om de liefde te ontvangen. In de eerste plaats de liefde van God te ontvangen. Gewoon om te aanvaarden, te accepteren. Ik ben een geliefd en vergeven kind van God. Om te zitten aan de voeten van Jezus. Te rusten aan het hart van de Vader. En te weten, ik mag op deze plek zijn. Je hoeft me niet te schamen dat ik zit aan het hart van de Vader, aan de voeten van Jezus. Nee, ik mag hier zijn, want ik ben zijn kind. Maar ik denk dat er nog wel een aantal dingen zijn die het ook moeilijk maken om die liefde te ontvangen. Ten eerste omdat geven makkelijker is, maar ook omdat het nogal eens kan gebeuren dat we druk zijn met iemand anders. Dat we vooral heel erg gericht zijn op die ander. Maar dat we in het gericht zijn op die ander niet in de gaten hebben dat we onszelf leeg aan het geven zijn. Nee, het moet vooral goed gaan met die ander. Ik wil vooral gericht zijn op die ander. Maar volgens mij mag deze tekst vanochtend ons leren. Dat we mogen ontvangen. Dat we de liefde, de agape, de gevende, zelfopofferende liefde mogen ontvangen. In de eerste plaats bij God vandaan. Maar ook vanuit onze gemeenschap. Onze gemeente, ons groepie. Daar waar we bij elkaar horen. Wat het ook moeilijk maakt om die liefde te ontvangen, is dat je opgeslokt wordt door de problemen die zich opstapelen in je eigen leven. En ik bedoel dat niet ongevoelig. Want natuurlijk kunnen er omstandigheden in ons leven zijn die ons zo in beslag nemen. Dat we zo vol zitten met nadenken over de dingen die we zelf niet kunnen overwinnen. Maar als we niet oppassen, dan zijn we daar zo druk mee bezig. En dan ontmoeten we iemand en dan lopen we volledig leeg op de problemen die we hebben. En dan zijn we zo druk bezig om onze problemen te delen met die ander, dat er daardoor weinig ruimte is om te zien dat die ander niet alleen wil luisteren, maar dat die ander oprecht betrokken wil zijn. En dat die ander misschien zelfs wel iets te delen heeft met je. Iets wat uit zijn eigen hart komt, of misschien zelfs wel iets wat recht uit het hart van de Vader komt. Maar de belangrijkste reden die het moeilijk kan maken om te geloven dat je geliefd bent, om die agape ook te ontvangen voor je eigen leven, vanuit God en vanuit de mensen om je heen, is denk ik simpelweg dat je niet gelooft dat jij het waard bent om die agape te ontvangen. Ik lees een klein stukje uit het hoofdstuk hiervoor. Als de voet zou zeggen: ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam. Hoort het er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam. Hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. Er is in het lichaam van Christus geen ruimte om te zeggen: ik tel niet mee. Ik ben niet zo belangrijk. En op het moment dat je van jezelf weet dat je hier tegenaan loopt, dat je het moeilijk vindt om gewoon te laten landen in je hart, en dat je het uit kunt spreken: ik ben het waard om geliefd te worden. Als je dat moeilijk vindt, dan is er één iemand die jouw hart wil openbreken. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Richt je oog op Jezus, zodat Hij jouw hart kan vullen met zijn liefde. En dat Hij stukje bij beetje jou mag gaan overtuigen dat je het waard bent om geliefd te zijn. Dat je het waard bent om geliefd te zijn door onze God in de hemel, maar ook door de mensen om je heen. Dat je het waard bent om geliefd te zijn door je eigen familie, door je broers, door je zussen, door je, misschien heb je de mazzel nog, je vader, je moeder. Misschien heb je het geluk van een levenspartner. Misschien heb je het geluk van kinderen in je leven. Dat je het voor hun waard bent om geliefd te zijn. Voor vrienden, vriendinnen. Dat je het waard bent om geliefd te zijn. Voor de broers en zussen hier in onze gemeente. Dat je het waard bent om geliefd te zijn. En Niet dat gevoel van Netflix waar ik het aan het begin over had. Dat het vanzelf zou moeten komen. Nee, jij bent het waard dat de ander zich geeft en opoffert voor jou. Ik wil je aanmoedigen om in deze tijd, juist deze tijd. Ik weet niet hoe het jou verging, maar ik was best een beetje depressief afgelopen dinsdag. Nadat de gevolgen van de maatregelen een beetje geland waren. We waren juist zo toe aan weer opnieuw verbinden met elkaar. Ik heb mijn hoofd erover gebroken afgelopen week. Dus hoe kan dat nou hier? Volgens mij mag ik je ertoe aanmoedigen om juist in deze tijd, met alle beperkingen die er zijn, om toch te kiezen voor verbinding. Te kiezen voor een verbinding waarin ruimte is, niet alleen om liefde te geven, maar ook om liefde te ontvangen. Voel je, daarin wordt hij ineens kwetsbaar, toch? Want vanuit een gevende houding sta je er boven. Het is niet moeilijk om een vriend of vriendin uit te kiezen om te denken, oh, dat is goed voor hem of voor haar. Toch? Nou, dat kan ik ook wel. Maar te kiezen voor een verbinding waarin je zegt, ik kies ervoor dat jij van mij mag houden met een agape. En natuurlijk, dat begint bij die mensen in jouw omgeving. Maar misschien is dit ook een tijd om nieuwe verbindingen te maken. We hebben het er al eerder over gehad, maar die Connect Plus groep. Misschien is dat wel de uitkomst voor de komende periode. Dat je twee mensen om je heen verzamelt. En dat je met die twee mensen afspreekt. Wij komen één keer per week, één keer per twee weken, één keer per maand, weet ik veel, wat jullie uitkomt. Maar dat je gewoon zegt, oké, maar ik kies ervoor om twee mensen om me heen te verzamelen. Die ik de ruimte wil geven om van mij te harden. Met agape. Ik denk dat er nu op dit moment sowieso al één in jouw hoofd zit. Denk ik. Misschien moet je vandaag eens beginnen met die een berichtje te sturen. Zeg, hey, zullen we gewoon eens zo'n groepje beginnen samen? Wie zullen we er nog meer bij betrekken? Om liefde te geven, maar ook om liefde te ontvangen. Mag ik met jullie bidden? Heere God, we danken u dat we u als onze God hebben. Koning Jezus, u bent het hoofd van het lichaam. U staat overal boven. En u heeft ervoor gekozen om uzelf te geven. En Heer, wat is het bijzonder dat u ervoor kiest om ook te ontvangen. Onze liefde te ontvangen. Onze verbondenheid te ontvangen. Dat als we ons op u richten. Dat u niet alleen maar hoog verheven blijft. Niet alleen maar de gevende God blijft. Maar dat u ook kunt ontvangen. En Heere God, wilt u ons dat ook leren. Dat wij niet alleen maar bezig zullen zijn met geven. Maar dat we ook bezig mogen zijn met ontvangen. En Heer, we vragen door uw geest om ons op dit moment mensen in gedachten te brengen, waar wij ons mee mogen gaan verbinden de komende tijd. Niet alleen maar om te geven, maar ook om de ruimte te maken van die ander te ontvangen. Heere God, we houden van u.